Gemeente, evenals vorige week, zondagmorgen op de eerste Adventszondag, lezen we ook vanmorgen op deze tweede Adventszondag Jesaja 11 in zijn geheel. De schriftlezing is Jesaja 11. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads en der sterkte. De geest der kennis en der vreze des Heren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. En hij zal naar het gezicht zijn er ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor van zijn oren niet bestraffen, maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijn der lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijn der lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren. En de luipaard bij de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mestvee te samen. En een klein jongsken zal ze drijven. De koe en de berin zullen te samen weiden. Haar jongen zullen tezamen nederliggen en de leeuw zal stro eten, gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol kennis des Heren zijn. Gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. Want het zal geschieden te dien dagen dat de Heere ten andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks, het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte en van Patros en van Morenland en van Elam en van Sinear en van Hamat en van de eilanden der zee. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden der aarde. En de nijd van Efraïm zal wegwijken. En de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden. En Juda zal Efraïm niet benauwen. Maar zij zullen de Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen. En zij zullen tezamen die van het oosten beroven aan Edom en Moab, zullen zij hun handen slaan en de kinderen Ammon zullen hun gehoorzaam zijn. Ook zal de Heere de inham der zee van Egypte verbannen en hij zal zijn hand bewegen tegen de rivier door de sterkte zijn zwins en hij zal dezelfde slaan in de zeven stromen en hij zal maken dat men met schoenen daardoor zal gaan. En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel van zijn volk, dat overgebleven zal zijn van Assur, gelijk als Israël geschiedde ten dagen toen het uit Egypteland optoog. Tot zover deze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u vanmorgen in Jesaja 11... en daarvan het tiende vers, Jesaja 11, vers 10. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen. en zijn rust zal heerlijk zijn. We horen hier een profetie over de gevolgen van de komst van Christus. En we staan in de eerste plaats stil bij een opgerichte banier. In de tweede plaats bij een gezochte banier. En in de derde plaats bij een zegenrijke banier. Een opgerichte banier, een gezochte banier en een zegenrijke banier. Gemeente, vorige week zondagmorgen op de eerste Adventszondag. En jongens en meisjes, jullie weten wel wat Advent betekent. Verwachting. Op die eerste Adventszondag hebben we stilgestaan bij het eerste vers van Jesaja 11. Die bekende profetie over de komst van Christus. Die spreekt van dat reisje uit die afgehouwen tronk van Isaï. En we hebben gehoord dat er van dat koningshuis van David, in de tijd dat de Heere Jezus geboren zou worden, niets meer over was. Die grote boom die was afgekapt. Want het volk was vanwege de zonde in ballingschap weggevoerd. En het huis van David was een afgehouwen tronk gelijk geworden. Maar wat een wonder dat er nu uit die afgehouwen tronk een rijsje, een takje, een twijgje voortkomt. Dat de Satan het niet heeft gewonnen, maar dat naar Gods belofte toch zijn zoon uit dit koningshuis geboren wordt. Jozef en Maria gingen naar Bethlehem omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Als een reisje kwam hij. En Jesaja zegt in hoofdstuk 53 over hem: hij had geen gedaante noch heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mens. Gemeente, nu is er voor een boom als hij wordt afgehouden verwachting dat hij zich nog kan veranderen, dat die scheut niet zal ophouden. Job spreekt daarover in hoofdstuk 14. Maar van de mens in zonde gevallen is er geen verwachting vanuit zichzelf. Er is alleen verwachting vanwege dat reisje uit die afgehouwen tronk. Want een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En dat wijst ook al op de gevolgen van de komst van Christus. De vrucht van de vergeving en de vernieuwing van allen die in hem zullen geloven. De vrucht die hij verworven heeft in de weg van lijden en sterven en opstanding. En die hij uitdeelt door de Heilige Geest. Mogen we delen in die vrucht. Vanmorgen worden we vanuit het 10e vers verder onderwezen in de gevolgen van de komst van Christus naar deze aarde. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï die staan zal tot een banier der volken zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. We staan eerst stil bij een opgerichte banier. Gemeente, met de wortel van Isaï wordt niemand anders bedoeld dan hij, de zoon van David, die Davids troon beklom. We hebben er in Psalm 132 ook van gezongen. Ik sprak, ik zal dus sprak hij uw zoon eens zetten op uw glorietroon. Het is de Heere Jezus Christus. En als hij hier de wortel van Isaï genoemd wordt, dan wijst dat op zijn menswording. Zijn komst in het vlees, zoals een wortel diep in de aarde zit. Zo wilde hij zich als het ware diep verbergen in de gestalte van een dienstknecht. Hij is arm geworden, daar hij rijk was. Hij heeft alle koninklijke heerlijkheid afgelegd en is afgedaald naar een wereld verloren in zonde en schuld. Zoals een wortel diep in de grond afdaalt, zo wilde hij diep afdalen in onze menselijke natuur. En geliefden, dat is niet te bevatten. Dat Gods Zoon ons vlees en bloed heeft aangenomen. Dat hij de mensen in alles gelijk is geworden, uitgenomen de zonde. Om in die weg zijn kerk, ja en ieder die in hem gelooft, te redden. En dan wordt hij niet genoemd de wortel van David, maar de wortel van Isaïe. Wie was Isaïe, kinderen? Dat was de vader van David. Daar ligt het begin van Davids huis. Een huis wat de eeuwen door tot niet is geworden, omgehakt. Maar die wortel is gebleven. Gods belofte wordt op zijn tijd heerlijk vervuld. Een wortel. Dat is ook niet veel, net zoals die afgehouwen tronk. Dat is eigenlijk meer wortel dan stam. Als we denken aan het eerste vers, aan zo'n wortel is ook niets heerlijks aan. Net zoals dat rijsje ook, zouden we kunnen zeggen. Nu kun je een rijsje, een takje nog zien. Maar een wortel zie je niet eens. Maar nu horen we in onze tekst dat die onaanzienlijke wortel zal staan tot een banier der volken. Wat is een banier? Wel, een banier is een vaandel, een vlag. Op Prinsjesdag, en misschien dat de jongeren dat wel eens gezien hebben, op Prinsjesdag, als onze koning en onze koningin uit de koets stappen, tegenwoordig is dat een andere koets dan de gouden koets, omdat de gouden koets in reparatie is, dan groeten ze het vaandel. Dan stappen ze uit en dan is daar iemand die zo'n vlag, zo'n vaandel vasthoudt, en dan zie je dat ze een buiging maken richting die vlag. Waarom doen ze dat eigenlijk? Waarom groeten ze dat vaandel? Wel, een banier is een herkenningsteken. Het is het symbool van een leger. Zo'n banier werd ook voor andere doeleinden gebruikt. Om soldaten te werven voor het leger of om die soldaten te verzamelen. Om hen op te roepen tot de strijd. Of om hen, voordat ze gingen strijden, moed in te spreken. Zo'n vaandel was en is een nationaal symbool. Daar staat ook iets afgebeeld. Het wapen van ons land, als we denken aan onze koning en koningin, die dan dat vaandel groeten. Als je onder dat vaandel streed, dan streed je als het ware onder de ogen van de koning zelf. Het was een symbool, niet alleen van het leger, maar het wees vooral heen naar de koning van dat leger. En nu wordt deze banier waar het in onze tekst over gaat, die wordt opgericht, geplaatst. Op een hoog punt, op de top van een berg, een heuvel, zodat iedereen dat vaandel kan zien. Hij zal staan tot een banier der volken. Dat betekent dat de volken verspreid over de hele wereld deze banier waarmee Christus bedoeld wordt, de grote koning, kunnen zien. We zeggen kunnen zien. Hij is een opgerichte banier. Wanneer is die banier opgericht? Wel, we kunnen zeggen, hij is al opgericht voordat deze aarde geschapen werd. In de raad des vredes, zoals we dat noemen. Opgericht om allen die in hem zullen geloven te kunnen redden. Opgericht voor de schepping, voor de grondlegging der wereld. Toen de Vader beloofde deze banier te zullen geven tot redding van zijn volk. Maar deze banier is ook hoog opgericht in de volheid des tijds, toen de wortel van Isaï ons vlees en bloed aannam. Hij is geboren, gelegd in de kribbe. We hopen het met kerst te horen. Straks gaan de kinderen van de zondagschool al de liederen oefenen voor het kerstfeest, waar het gaat over deze banier, de Heere Jezus Christus. Maar gemeente, weet u waar die banier nog meer hoog is opgericht? Op Golgotha. Want zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo is de Zoon des Mensen letterlijk verhoogd aan het kruis. Daar heeft God zijn gerechtigheid getoond. Daar heeft hij laten zien hoe ernstig hij de zonde neemt en niet ongestraft laat. Maar daar toont hij ook zijn barmhartigheid. Want daar heeft God hem voorgesteld tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Hij is gestorven en begraven, maar niet in het graf gebleven. Hij is opgestaan en die banier is verder verhoogd in zijn hemelvaart. God heeft hem uitermate verhoogd. En hij heeft hem een naam gegeven boven alle naam. En nu is die banier in de hemel en daar is aller oog op hem gericht. Maar gemeente, ook hier op aarde wordt deze banier verhoogd. Ook vandaag in het woord wordt van hem getuigd. Op iedere bladzijde van de Bijbel, als onze ogen ervoor geopend worden, zien we die kruisbanier wapperen. De rol des boeks is met zijn naam vervuld. Het zijn de schriften die van hem getuigen. En die banier die moet ook hoog worden opgericht in de verkondiging van het evangelie. We zeggen wel eens, in de prediking moet de mens tot op het diepst vernederd worden en Christus tot op het hoogst verhoogd. Kijk, dat is het. Als dienaar van het woord zijn we geroepen om de banier van het kruis op te heffen. En mogen we die ene naam uitroepen die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. En door de prediking, door het opheffen van die banier, worden soldaten geworven voor het leger. Ik bedoel soldaten die eerst voor een andere koning streden. Want dat doen we van nature allen. We strijden onder het vaandel van de vorst der duisternis. Tegen het leger van de gezalfde des Heren. Gemeente, beseffen we dat? Zijn we daaraan al ontdekt? Hebben onze wapens ingeleverd? En is het gekomen tot die onvoorwaardelijke overgave aan deze koning? En mogen we strijden onder zijn banier? O, deze banier die trekt mensen aan uit allerlei geslachten, talen, volken en naties. Waar die banier hoog wordt opgeheven, daar zullen ze komen door het goddelijk licht geleid. Om deze koning te dienen. Om onder deze banier te strijden. En vanmorgen mogen we op deze tweede Adventszondag die banier hoog opheffen in uw midden. Ziet u hem, ziet u deze banier. Onze tekst zegt, deze banier zal staan. Dat betekent niet alleen dat hij opgericht is, maar ook dat hij niet van zijn plaats te krijgen zal zijn. Want als we nu terugzien in de geschiedenis, hoeveel stormen zijn er al over deze banier heen gegaan? Hoeveel wapens zijn er al niet tegen deze banier opgericht? En hoeveel legers proberen ook heden ten dagen die banier niet te verscheuren en naar beneden te halen? Denk bijvoorbeeld aan de islam. Maar denk ook aan alle vijandschap die er is tegen het christendom en tegen Christus, de gezalfde zelf. En wat kan de vijandschap tegen degene die onder deze banier strijden groot zijn? En misschien dat u of jij er in de afgelopen week wel mee te maken kreeg. Je merkte de vijandschap, de haat. Maar gemeente, die banier, die staat nog steeds. Wat de Satan ook probeert om die vlag naar beneden te halen. Hoe de Satan ook alles in het werk stelt dat er niet meer over hem gesproken wordt. Die banier die zal staan, die zal opgericht blijven totdat de laatste onderdaan, de laatste soldaat toegevoegd is aan dat grote leger. Die toegevoegd moet worden. Ze zal wapperen net zo lang. Tot de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. En heel Israël zalig is geworden. Want deze profetie heeft ook betekenis voor het volk Israël. Gemeente, kijk eens terug in de geschiedenis. Hoeveel banieren, hoeveel machten die zich tegen God en Christus verzetten, zijn er al niet vergaan. Maar deze banier staat er nog en ze zal blijven staan. Is dat geen troost voor een ieder die mag strijden onder de banier van koning Jezus? En die zo vaak het onderspit moet delven, die zo vaak nederlaag leidt. We denken soms om te komen, te bezwijken in de strijd. Maar hij is onze roem, de kracht van onze kracht. En als we straks de dood Jordaan over moeten, als we in Christus gestorven zijn, die banier staat er nog. Gemeente, zien we hoe noodzakelijk het is om onder deze banier te komen. Vragen we ernaar, zoeken we ernaar. Want die opgerichte banier is ook een gezochte banier. Zo staat het in onze tekst. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken zullen vragen. De heidenen die zullen naar deze banier vragen. Ze zullen hem zoeken. Gemeente, daar worden we in de prediking telkens ook toe aangespoord. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Misschien denkt een jongere wel die goed zit mee te luisteren. Ja, dominee, eigenlijk is dat vreemd. Dat naar die opgerichte banier gezocht en gevraagd moet worden. Want u zei toch, die banier die staat zo hoog verheven, dat iedereen haar kan zien. Niemand hoeft toch te vragen waar de banier is en wie die banier is. Was het maar waar. Dan zou het ook niet nodig zijn om opgewekt te worden deze banier te zoeken. Gemeente van nature, ik zei het al, zijn we onder een andere banier. De banier van de Satan. En wat zijn we daar blind voor? Er is niemand die uit zichzelf naar die banier zoekt en naar die banier vraagt, naar Christus vraagt. Al wordt die banier nog zo hoog opgeheven, al worden we nog zo aangespoord om haar te zoeken, niemand komt uit zichzelf naar deze banier toe. Dat is nu onze ellende waarin we verkeren. Dat we die banier niet zien, niet nodig hebben. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. We hebben de dood verkozen boven het leven. U, jij en ik. En geliefden, als we daar nu door Gods geest aan ontdekt worden, dan denken we dat het nooit meer goed kan komen, dat God naar zo'n ellendige niet meer wil omzien. Dan wordt er een roepen geboren: is er enig middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te kunnen komen? Jong en oud, dan houd je het niet meer uit onder je eigen banier. Je wilt dan niet langer meer strijden tegen de Heer. Je wilt dienst nemen in zijn leger. En daarom ga je naar die banier vragen en naar die banier zoeken. Doe je dat? Ik weet dat er zijn jongeren, ouderen. En ik hoop dat we het allemaal mogen doen, want we zijn nog in het heden der genade. Naar die banier zoeken en die hem vroeg zoeken, die zullen hem vinden. Allen die de banier van Satan zijn moe geworden en iets hebben gezien van die heerlijkheid van de banier der volken, die gaan vragen naar de wortel van Isaïe. En wat vragen ze dan? O God, wees mij zondaar genadig. Heere, wees gij mijn borg. Kennen we dat vragen naar deze banier? Strijdend onder de banier van de vorst der duisternis, zullen we het straks voor eeuwig verliezen. Dominee, waar kan ik die banier dan vinden? In het woord. In de verkondiging van het woord. In het gebed. Maar kan iedereen zomaar naar die banier vragen? Die banier is toch niet voor alle mensen? Laten we eens kijken wat er in het 10e vers staat. Een banier der volken. Niet alleen voor het volk van het verbond, maar ook voor de heidenen. Die muur tussen Joden en heidenen is immers afgebroken. Komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en die nabij waren. Hij is een banier der volken. Dat betekent dat er geen volk wordt uitgesloten. Hoort u het? Zo staat het ook in onze tekst als een belofte. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar die wortel van Isaï die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen. De Filistijn, de Tyriër, de Mooren. Psalm 87. Onze kanttekenaren zeggen, tot deze banier zullen zich vergaderen en samenkomen in eenigheid des geloofs de volken van de ganse aardbodem. Uit alle geslachten zullen ze komen. Waarom zou er ook voor u, voor jou en mij dan geen plaats zijn onder deze banier? Heidenen zullen vragen. Heidenen, dat zijn mensen die de ware God niet kennen, die geen begeerte hebben om hem te dienen, die gaan vragen naar deze banier. Ze gaan eigenlijk vragen door deze banier. En zullen ook getrokken worden door deze banier, want het is alles zijn werk. En tegelijk hebben wij onze grote verantwoordelijkheid. Gemeente, de grote heidenapostel Paulus haalt de woorden uit onze tekst aan in Romeinen 15 en zegt dan, op hem zullen de heidenen hopen, want het zal geschieden tenzelfde dag. Wanneer is dat? Wel, dat is nu in de volheid des tijds. En wat bedoel ik daarmee? In de dagen van de Messias. Maar ook nu is het de dag der zaligheid. Misschien morgen voor u niet meer. Als u nog niet strijdt onder deze banier, val hem vandaag dan nog nederig te voet. Want wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Gemeente, wat is dat een heerlijke belofte. Dat de heidenen naar de wortel van Isaï die staan zal tot een banier der volken zullen vragen. We hoorden over die opgerichte banier. Dat vaandel wat wijst op de Heere Jezus Christus. In de tweede plaats hoorden we over die gezochte banier. Heidenen gaan naar die banier vragen. En in de derde plaats is het ook een zegenrijke banier. Want een ieder die deze banier vindt, die zal ondervinden de zegen die van deze banier uitgaat. En het wordt met enkele woorden in onze tekst aangeduid. Kijk maar naar het slot van vers 10. En zijn rust zal heerlijk zijn. Eigenlijk staat er, zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Het is, als het gaat om deze tekst en zijn rust zal heerlijk zijn, is dat dan een rust die hij geeft? In de eerste plaats is het de rust die hij heeft. In Psalm 132 hebben we daar ook van gezongen. De Heere voelde zich thuis op de berg Sion. Hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. De Heer is op zoek naar een plaats waar hij kan wonen, waar hij kan blijven. En in het Oude Testament vond hij die plaats op de berg Sion, waar hij woonde boven de lofzangen Israëls, waar de tempel gebouwd werd. Gemeente waar mensen door Gods genade onder die banier komen, daar is nu ook zijn woonplaats, zijn rustplaats. Of om het anders te zeggen, waar ons hart voor de Heere open gaat door de werking van de Heilige Geest. Waar hij wil wonen, daar is zijn rust. De Heer Jezus die zegt ook tegen zijn discipelen in Johannes 14, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en zijn rust zal heerlijk zijn. Gemeente, als we mogen behoren tot dat leger van de Heer Jezus Christus en strijden onder zijn banier, ja, dan geeft dat ook rust. De kanttekenaren vermelden zijn gemeente in welke hij rust en zijn welbehagen heeft, die zal vol eer en heerlijkheid zijn, namelijk geheiligd zijnde door de Heilige Geest. En eindelijk gans heilig en heerlijk gemaakt zijnde aan ziel en lichaam. Dat zijn rijke dingen. Kunnen we dat geloven? Als we deze banier zoeken met ingespannen kracht. Zijn rust zal heerlijk zijn. Dat is de rust van de vergeving der zonden. Van het eeuwige leven. O, wat een wonder dat God wil wonen bij onheilige mensenkinderen. Wij hebben hem verlaten en de deur achter ons in het nachtslot gegooid. En nu staat hij aan de deur en klopt. Zijn rust zal heerlijk zijn. Gemeente, wat kan een mens verlangen naar rust? En misschien dat u wel verlangd hebt naar deze rustdag, een drukke week gehad. En je denkt, gelukkig is het zondag om uit te rusten. Die dag die hebben we niet voor niets gekregen. De Heere zelf rustte toen hij alles geschapen had. En hij heeft de rustdag ook ingesteld. En voor ons is dat de zondag, de opstandingsdag van Christus. En wat kan een mens ook in een vakantieperiode tot rust komen? Maar de ware rust, gemeente, die wordt alleen geschonken door Christus. En hij zegt het, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Vermoeid en belast ook door, niet alleen door de gevolgen van de zonde, maar door de zonde zelf. En ik zal u rust geven. En die rust, die zal heerlijk zijn. Die gaat boven alle aardse rust uit. Als je mag rusten in die schuilplaats des Allerhoogsten. Zijn rust. Waar hij rust vindt. En daar vinden wij ook rust. Augustinus zei het al. Onrustig is ons hart. Totdat het rust vindt bij God. En waar wordt de rust dan geschonken? Gemeente, in zijn huis, onder de verkondiging van het woord. Ja, alleen bij de Heere zelf, bij Christus, is rust te vinden. Hier wordt de ware rust geschonken. Rust voor onrustigen. Ook als we genade mogen kennen. Denk maar aan de dichter van Psalm 42 en 43, wat zijt gij onrustig in mij. Je kunt weer zo door elkaar heen geschud worden. Is het allemaal wel waar geweest? Dat God in mijn leven begonnen is. En wat zegt de dichter dan tegen zichzelf? Wat zijt gij onrustig? Hoop op God. O, zijn rust zal heerlijk zijn. Gemeente, kennen we die rust. Te weten dat het goed is tussen God en onze ziel. Dat we mogen weten van die genade. Die alleen bij hem te vinden is. Daarin te mogen delen. Dat geeft rust in een onrustige wereld. En er blijft een rust over. Voor het volk van God. Want voor een ieder die die rust, die genade, die vergeving, die verzoening met God in Christus mag kennen, geldt straks zalig zijn de doden die in de Here sterven, opdat zij rusten van hun arbeid. In die rust die Christus heeft verworven. Kijk, dat is nu het gevolg van de komst van Christus naar deze aarde. Een rust. Niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen. Die leren vragen naar hem. En komen onder zijn banier. En daar rust vinden. Geliefd en jong en oud kennen we die rust. Te weten dat het goed is tussen God en onze ziel. Vanwege die wortel van Isaïe. De Heer Jezus Christus. O, vanmorgen wordt te midden van alle banieren die wapperen over deze wereld, van allerlei rijken. Vanmorgen wordt in de prediking de banier van Koning Jezus hoog opgeheven. Waarom? Omdat hij geen lust heeft in onze dood, maar dat we ons bekeren en leven. Die banier die wordt hoog opgeheven in de prediking van het woord, opdat u zou vluchten tot hem voor het eerst of opnieuw, om daar de rust te zoeken, de ware rust. Die geen dokter ons kan geven, die door medicijnen niet bewerkt kan worden. Mensen die wat onrustig zijn, die krijgen wel eens wat pilletjes om rustig te worden. En dat is helemaal niet verkeerd, maar die ware rust, zijn rust, die zal heerlijk zijn, o zalig. Zo te mogen rusten, zo te mogen zakken en zinken op dat volbrachte middelaarswerk van de Heer Jezus Christus. Nee, dan blijft het niet altijd rustig, want de duivel zit niet stil. Maar het blijft waar als die rust weer ondervonden mag worden. Als je hem mag kennen. Als de Heere weer overkomt door zijn woord en geest. En als je die rust mag ervaren. Dan is die rust heerlijk. Dan gun je die aan een ieder. Om nu alleen te zoeken naar hem en te rusten in hem. Dat is niet verdiend. Integendeel. Maar dat wil hij nu schenken. Die banier der volken. Zou het dan voor mij kunnen, denkt iemand? O zeker. Vlucht maar tot deze banier. En als het na ontvangen genade zo onrustig is in het hart, als je zo heen en weer geslingerd wordt, o smeek dan, vraag dan naar die banier der volken. Want de Heere belooft het, die hem zoeken, die hem vroeg zoeken, die zullen hem vinden. En wie hem vindt, die vindt het leven. En wat een wonder als je die rust mag leren kennen, te midden van de onrust van deze wereld die voorbij gaat. Die rust in hem, een voorsmaak van die eeuwige rust. Om dan eeuwig te mogen rusten, maar tegelijkertijd ook eeuwig te mogen zingen van Gods goede tieren heen. O buiten Christus. Betekent onrust buiten Christus te moeten sterven. Betekent een eeuwige onrust, een eeuwige wroeging. Had ik maar de Heere gezocht. Had ik maar zoals die heidenen naar die banier der volken gevraagd. Maar dan is het te laat, nu nog niet. De Heere die roept nog met wijd uitgebreide armen zoals hij hing aan dat kruishout van Golgotha. Wend u naar mij toe en word behouden. Ja, dat is die rust die heerlijk zal zijn. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 36, het tweede vers. Psalm 36. En daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog. En in dit vers staat ook, hier wordt de rust geschonken. Het tweede vers van Psalm 36. Thank you.